Van deze preek moest ik denken aan een gebeurtenis enkele jaren geleden. Ik zat op mijn kantoor te werken en ineens hoorde ik daar op de gang een geluid en wat gerommel, een beetje ongebruikelijk, want het is een vrij stille gang waar ik op dat moment geconcentreerd zat te werken. Ik denk, hey, klopt dat wel? En aan het geluid hoorde ik, er is iemand in nood. En ik open de deur van de gang en ik zie mijn collega die achterna gezeten wordt door een cliënt die een terugval had gehad in de cocaïne en helemaal wauzers van de coke en die haar achterna zat. En zij vloog een gangetje in en samen met nog een andere collega probeerden wij die cliënt tegen te houden. En dat lukte maar gedeeltelijk en op een gegeven moment hadden we hem wel zover dat we hem uit dat gangetje hadden. Een kerel, een kop groter dan dat ik ben en een stuk breder. En ik had één besluit. Jij komt niet aan mijn collega. En ik ging voor hem staan en ik hield hem zo, mijn handen zo voor. En ik keek hem indringend aan. En hij ging weg. Later hoorde ik dat hij bokskampioen was. Goed dat ik dat op dat moment niet wist. Maar ik weet wel dat ik op dat moment stond te trillen op mijn benen. En een uur later trilde ik nog. En ik denk dat David ergens ook zoiets gehad heeft. Met de reus van Goliath. Dat hij ook zag, die reus, dat is een, die is gewoon groot. Maar die reus, die bespot mijn God die ik lief heb. En als niemand het dan durft, dan ben ik maar een klein ventje. Maar in de naam van de Heer ga ik wel dat aan. En ik besluit dat ik ervoor sta, wat er ook van komt. En ik denk dat David bij die moeilijkheden ook bang was, dat hij knik in de knieën had en misschien het zweet wel onder zijn oksels zat staan, maar toch deed hij wat er moest gebeuren. Maar ik wil vandaag met jullie een andere geschiedenis lezen van David. David bij Ziklag, want dat is een moment dat hij bij de puinhopen van zijn leven zit. En dan staat er in 1 Samuel 30... vanaf de eerste vers. 3 dagen later kwam David en zijn mannen bij Ziklag aan. Tijdens hun afwezigheid hadden de Amalekieten een plundertocht ondernomen in de Negev. Ook Ziklag hadden ze overvallen. En ze hadden de stad in as gelegd. En de vrouwen van jong tot oud als gevangenen weggevoerd. Er was niemand gedood. Maar ze hadden de vrouwen op een tocht meegevoerd. Dus David, die zat in een hele penibele situatie. De moed van de reus, ik weet niet waar die gebleven is. Maar door de jarenlange achtervolging van zijn vijand Saul, had hij zich bij de Filistijnen aangesloten. Bij de tegenstanders. En ze waren op weg in een oorlog tegen zijn volk, tegen Israël. Ik vraag me altijd af, hoe had hij zich uit deze situatie gewurmd? En er staat een ander verhaal in de Bijbel waar hetzelfde gebeurde. En waarin ze zich dan tegen de Filistijnen keerden. En de Filistijnse oversten hadden dat zeer terecht. Dat zei, dat is een risico, gaan we niet doen. David wordt teruggestuurd. En dan komen ze in Ziklag. En dan ligt de stad in as. En alles wat ze, ja, kostbaar is, alles wat van waarde is, alles waar ze van houden, dat is weg. Het is er niet meer. En toen de mannen en David bij de Ziklag aankwamen en zagen dat de stad in as was gelegd, dat hun vrouwen en kinderen waren weggevoerd, begonnen ze luidkeels te jammeren tot ze geen kracht meer hadden om te huilen. Ook de beide vrouwen van David waren verdwenen. Achinoam uit Jezreel en Abigail, de vroegere vrouw van Nabal uit Karmel. David kreeg het zwaar te voortduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen, dat ze hem dreigden te stenigen. David zit bij de puinhopen van de stad, letterlijk. Zoals dat we nu ook de beelden soms zien. Dat mensen bij de puinhopen van hun huis zitten, letterlijk, omdat het in puin is geschoten. Beelden uit Afghanistan, beelden uit de Oekraïne, beelden uit het Midden-Oosten, beelden uit Afrika, beelden overal uit de wereld. Die laten zien dat mensen soms door de puinhopen van hun leven zitten. Maar dat kan ook figuurlijk zijn. Dat alles waar je in je leven op vertrouwde. Dat alles wat in je leven je zekerheid was. Dat wat je opgebouwd hebt en wat stond als een huis. Dat dat instort. Door wat dan ook. Door ziekte. Door onrecht. Door veranderingen. Er kan van alles gebeuren. Waardoor je ineens bij de figuurlijke puinhoop van je leven zit. Misschien ook wel door depressie of andere dingen. Het lukt niet meer en je zit daar. En wat doe je dan bij moeilijkheden? Nou, er zijn eigenlijk drie dingen die mensen gewoon zijn om te doen. Als het gevaarlijk wordt, of als de moeilijkheden komen. Of je gaat er als een haas vandoor. Je vlucht. Of je kiest voor de strijd. Dan gaat het gevecht aan. Dat is dat je ziet dat die olifanten dat ze gaan vechten. Gaan vechten om terug te krijgen wat je kwijtgeraakt bent. Of vechten om te krijgen wat je wil hebben en wat je maar niet krijgt. Of de derde manier, de egel die zich oprolt bij gevaar. Die zich verstopt en die denkt van, ik bescherm mij op deze manier. Ik verstar, ik doe niks, ik ben er even niet. En David, die zo bij Ziklag, daar bij de puinhopen zit, dan zie je dat er ook wat gebeurt, wat vaak bij moeilijkheden ziet, wat in een rouwproces gebeurt. De mannen huilen. 600 sterke, wilde, grote mannen, die huilen met elkaar. Ze huilen en ze jammeren. Ze geven uiting aan hun verlies, tot ze niet meer kunnen. Ze jammeren tot ze geen kracht meer hebben om te huilen. En dan is het vaak de volgende stap, of het gaat niet altijd in deze volgorde. Maar je hebt dat mensen verdrietig zijn of dat ze in de ontkenning zitten. Dat ze verslagen zijn. Maar er is ook een fase, dat is de fase van boosheid. Dit kan niet waar zijn. Heb je vast wel eens gehoord dat als je slecht nieuws vertelt aan iemand, dat iemand zegt, nee, dit kan niet. Nee, dit is niet waar. Dat is eigenlijk de reactie van boosheid, van verzet, van moeite hebben om het te accepteren. En dat zie je bij deze mannen, bij die groep van David, zie je dat ook gebeuren. Want er staat er in vers 6, David kreeg het zwaar te verduren, want zijn mannen waren zo verbitterd over het verlies van hun kinderen, dat ze hem dreigden te stenigen. Dus David komt in het nauw. David als aanvoerder van dat legertje mannen, zit in het nauw. Want dat is wat verdriet doet, het zoekt een dader. En het zoekt iemand waar ze het gevoel van verlies op kunnen afwikkelen, op af kunnen wenden, op af kunnen stoten. In dit geval letterlijk. Dat ze hun verlies met stenen op David kunnen werpen en dan moet er gewoon iemand moet lijden. En in dit geval kiezen ze daar hun leider voor uit. David krijgt de schuld. Het was zijn plan. Hij was de leider. Hij moet dood. Ik denk dan krijgen die vrouwen en kinderen toch ook niet mee terug. Het wordt alleen maar erger. Maar dat telt op zo'n moment niet. En wat er nog wel zo mooi is, als David bij de puinhopen van zijn leven zit, en ik denk dat hij bliksemsnel gereflecteerd heeft. Ik heb dat ook vaak gezien in de gevangenis. En gehoord van de gedetineerden, dat als ze de eerste dag achter de deur zitten, dat ze zeggen van Kees, ik zat na te denken. Hoe is het mogelijk dat ik hier terechtgekomen ben? Wat is er gebeurd? Dat ik vastzit. En dat ze als het ware de film van hun leven terug gingen draaien. Om te ontdekken. Waar is het moment dat het misging? Waar heb ik de verkeerde afslag genomen? En ik denk dat David zo ook, als hij de film van de gebeurtenis terugkeek en terugdacht, toen dacht, ja, ik heb mijn heil gezocht bij Achis. Ik heb mijn heil gezocht bij de Filistijnen. Maar ik heb het niet overlegd met de Heer. Ik heb zelf bedacht, laat ik naar de Filistijnen gaan. Want dan zal Saul mij vergeten. Dan zal Saul mij met rust gaan laten. Ik heb het zelf bedacht. Ik ben het vergeten. Of ik heb er niet aan gedacht om het aan de Heer te vragen. En dan zie je dat David als het ware terugkeert naar zijn bron. En dan lezen we dan in vers 6. Daarom zocht hij steun bij de Heer, zijn God. In een andere vertaling staat, David sterkte zich in de Heer, zijn God. En dat is als het ware van op het moment dat die stenen, die steenhopen al klaar liggen. En dat die mannen de stenen misschien al in de hand hebben. Dat David zich sterkt in de Heer. Zegt, Heer. En hij roept het uit. En dan zie je dat er iets heel moois gebeurt. Hij sterkt zich in de Heer. En hij vindt dan kracht bij de Heer. En de Heer geeft hem antwoord. En dan gaat hij het volgende doen, vers 7. Hij vroeg priester Abjatar, de zoon van Achimelech, om met het priestergewaad bij hem te komen. Abjatar kwam met het priestergewaad. David raadpleegde de Heer. Moet ik deze bende achtervolgen? Zal ik ze inhalen? Ja, antwoordde de Heer. Zie je de bedekking die David als het ware over zich had, door op zijn eigen manier de moeilijkheden aan te gaan, die is weggenomen. De weg naar de Heer is open. David laat de priester komen en direct antwoordt de Heer. Ja, achtervolg hen. Je zult ze zeker inhalen en de gevangenen bevrijden. En dan gaat David met 600 mannen op weg. David vraagt God om raad. En David voert de aanwijzingen die God hem dan geeft, voert hij ook uit. En ik denk van, en misschien heb je die vraag ook, van ja, dat is mooi, van hij zoekt steun bij de Heer, of hij sterkt zich in de Heer, maar hoe doet hij dat dan? Nou, die vraag die heb ik me ook gesteld. En in de Bijbel vind je Psalm 18. Een prachtige psalm. Ik ga hem niet helemaal lezen, want daar is die veel te lang voor. Hij is van 51 versen. Maar ik pik er even een... Ik pik er even een paar uit. Want in vers 3 zegt David: Heer, mijn rots, mijn vesting, mijn bevrijder. God, mijn steenrots, bij u kan ik schuilen. Mijn schild en kracht die mij redt, mijn burcht. Ik roep, geloof zij de Heer, want ik ben van mijn vijanden verlost. In vers 7, daar staat, wat hij gaat dan beschrijven. Vers 7, in mijn nood riep ik tot de Heer. Ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In zijn paleis hoorde hij mijn stem. Mijn roepen bereikte zijn oor. Mooi, hè? Als jij in moeilijkheden bent, en je weet wie God is, hij gaat roepen naar hem. Dan mag je weten dat jouw roepen. En misschien jouw angstkreet. En misschien jouw pijn of je verdriet. Dat je hart naar boven komt. En wat je roept naar de Heer. Heer, hoe kan dit? Heer, wat overkomt mij? Heer, wat is dit? Wat er in deze wereld gebeurt? Heer, hoe moet ik daarmee omgaan? Heer, er komt zoveel op mij af. De Heer hoort het. Want er staat, en zo heeft David het ook geschreven, voor mijn hulpgeroep bereikte zijn oren. En dan komt er een prachtig stuk, dan komt God in beweging. Nou, dat is echt schitterend beschreven, in allemaal beelden. En dan zegt hij in vers 20, hij leidde mij weg uit de nood en hij gaf mij ruimte. Hij bevrijdde mij, omdat hij mij lief had. Dus eerst het roepen, het uitroepen met wat het ook is. En doe het gewoon ook ongenuanceerd. Daar kan God wel tegen. God heeft liever dat je heel eerlijk En ongenuanceerd tegen hem zegt wat er aan de hand is. En hoe jij je voelt en hoe je het beleeft. En dat je het niet meer weet. Als dat je dat mooi verpakt. In allerlei christelijke woorden of andersoortige woorden. Maar dat, God kan wel tegen jouw rauwe emotie. Jouw rauwe vraag. Daar schrikt hij niet van. En hij hoort het. En David zegt, God heeft mij bevrijd. Hij hoort niet alleen, God komt in beweging. En dat is, mag voor ons allemaal zo'n troost zijn. Want dat was maar één keer dat God niet in beweging kwam. Daar kom ik straks nog op. Maar voor ons geldt, God komt in beweging. Vroeg of laat. Ik vind het ook altijd lastig als ik erop moet wachten. Want ik denk, ja, als de Heer in beweging komt, is dat nu. Maar ja, God zijn nu is soms ook morgen of overmorgen of nog iets later. Dat vind ik wel lastig, maar God komt altijd in beweging. Weet je, en dan als David weer zo verbonden is met God, als hij het uitgeroepen heeft naar God, zijn God om raad gevraagd heeft, God heeft geantwoord en die verbinding is er weer, dan gaat David erop uit. En zo zegt hij dat ook in vers 18, of in Psalm 18. Vers 28. U bent de redder van het vertrapte volk. Wie zich te hoog wanen, brengt u te val. U bent het die mijn lamp doet schijnen. U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. Met u storm ik af op een legerbende. Met mijn God beklim ik de hoogste muur. Hoor je ook het verschil? Met hoe David naar de Filistijnen ging. Toen dacht hij, nou, als ik nou slim ben, dan ga ik naar de vijand en dan word ik vergeten. En hier zegt hij niet van, nou, ik storm op een legerbende af. Of ik klim over een muur. Nee, met u. Met u. En met mijn God beklim ik de muur. Niet zelf, nee, samen met mijn God. Nou, dat is zo mooi. Als dat David ons een inkijkje geeft hoe hij dat deed. Even terug weer van ja, die moeilijkheden. Die drie hoofdmanieren. Vechten, vluchten of verstoppen. Wat doe jij gewoonlijk? Wat is je eerste reactie? Als je in moeilijkheden zit. Of misschien je tweede reactie. Of je derde. Maar wat doe je? En bij die reacties, hè, want iedereen heeft een voorkeur en dat is soms per situatie ook verschillend. Maar wat ik je zo graag mee zou willen geven is van, is er bij jou ook iets? Als je aan het vechten bent, of als je aan het vluchten bent, of als je aan het verstopt bent. Dat je je dan richt op de Heer. Je afstemt op de Heer. Die verbinding met hem weer herstelt. Wetende dat hij je hoort. Ook al heb je net ervoor gefaald. Wetende dat als je hem om raad vraagt, dat hij ook antwoord geeft. En als hij dan antwoord geeft, wil je het dan ook doen. Want dat kan natuurlijk ook nog zo zijn, hè? Dat de Heer zegt van nou ga dat doen. Of je denkt van ja dat is wat de Heer van me vraagt. Maar doei. Dat, hè, Jona van wow, ja dat gebeurt daar... Straks die hele stad, nee hoor, ik ga de andere kant op. Want ik heb geen zin dat Nineveh tot bekering komt. En ga je het dan ook doen? De volgende gedeelte wat ik met jullie naartoe wil, is de Davidszoon. Dat is Jezus. Hoe ging Jezus met moeilijkheden om? Wat geloofde Jezus? Even kijken. Ja, dat is wel de goeie. Wat geloofde Jezus dat hem zou redden uit moeilijkheden? En de situatie dat Jezus het allermoeilijkst had, was de situatie in Gethsemane. Het woord zegt dat hij daar bloed zweette. Hematodritis heet dat, geloof ik. En dat is de zwaarste vorm van stress. Zodat gewoon je de buisjes waar normaal het... Kan je zweten van angst, maar dat zelfs die buisjes kapot gaan, waardoor het vermengd wordt met bloed. De meest extreme stress. Jezus zat in moeilijkheden. Jezus wist waarvoor dat hij naar de aarde gekomen was. Maar op het moment, dat meest verschrikkelijke moment, dat Jezus wist van nu komt alle moeilijkheden, met al die rauwe emoties, met al die rauwe pijn, met al die zondige gedachten, met al dat zondige gedrag. Maar gewoon heel actueel, hè? Als je mensen in Afghanistan ziet zitten, moeders met kinderen, het huis ingestort door de aardbeving. Waar moet je heen met de kinderen? Als het winter wordt. Mensen in Israël die bang zijn voor de raketten. Mensen in Gaza die bang zijn dat een raket een huis treft. Omdat ineens hun geliefde er niet meer is. Ik heb 2 kleinkinderen. Ik moet er gewoon echt niet aan denken. Dat je op een gegeven moment hoort van er is een raket op het huis gevallen. En mijn kleinkinderen zijn er niet meer. Dat is toch verschrikkelijk. Wat er gebeurt. En Jezus moest al die emoties, al die rauwheid van deze wereld in de ogen kijken. En het woord zegt dat het op hem gelegd werd. En dat hij het in zijn lichaam op het kruishout bracht. En dan is Jezus daar net voor de Gethsemane. Dan lezen we dat hij met zijn leerlingen naartoe gaat en zegt, blijven jullie hier zitten, ik ga daar bidden. En dan Peter en zijn 2 zonen van Zebedeeus met zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij tegen hen, ik voel mij dodelijk bedroefd, blijf hier met mij waken. Hij liep nog een stukje verder, knielde toen en bad voorovergebogen. Vader, als het mogelijk is, laat deze beker dan alstublieft aan mij voorbij gaan. Maar laat niet gebeuren als ik het wil, maar als u het wil. Hij liep terug naar de leerlingen en zag dat ze lagen te slapen. Jezus is in diepste nood, is onverbonden. Zijn vrienden zijn van vermoeidheid in slaap gevallen. Misschien ook wel van verdriet. Onverbonden ziet Jezus als het ware bij de puinhopen. Bij alle puinhopen van deze wereld. En hij voelt wat jij en ik voelen. Als we ooit op die plek geweest zijn dat we bij die puinhopen van ons leven zitten. Machteloos, dat we het niet meer weten. Moedeloos, hopeloos. Boos, verdrietig. Wat dan ook. Jezus voelt het. En zijn grote angst, ook Jezus was bang. Was van, kan ik dat verdragen? Hij wist niet wat zonde was. Alles wat met zonde verbonden was, werd op hem gelegd. Hij moest het ondergaan. Onverbonden. Zonder zijn vrienden. En dan richt hij ze tot de Vader. Net als David. Hij schreeuwt het uit tot God. Als het mogelijk is. Vader, als het mogelijk is. Is er echt geen andere manier? Is er geen andere manier? Om de mensheid te redden? En dan blijft het stil. Vader stuurt een engel. Om hem te sterken. Maar zowel de Vader als Jezus weten dat er maar 1 manier is. Geen andere weg. Geen andere manier. Maar Jezus is zo benauwd. 3 keer vraagt hij hetzelfde. En dan komen de vijand. Jezus heeft 3 het verzoek gedaan. En als de vijand dan komt, dan vraagt Jezus, jongens, wie zoeken jullie? Hier, ik ben het. Mensen vallen op de grond. Jezus, kom, neem mij mee. Maar laat mijn leerlingen, laat ze gaan. Laat mijn vrienden gaan. Jezus gaat dwars door de moeilijkheden heen. Want hij weet, dit moet gebeuren. Hij ontwijkt het niet. Hij gaat er dwars doorheen. In gehoorzaamheid. In de wetenschap. Dat het lijden wat hij moet ondergaan, niet opweegt tegen de heerlijkheid die dat teweeg gaat brengen. Jezus kijkt over de moeilijkheden heen. Of als waar hij kijkt door de moeilijkheden heen. Om erachter te komen van, ja, maar als deze moeilijkheden die een keer stoppen, voorbij zijn, dan heeft het gevolg dat de hele wereld vrijgezet is van het kwaad, van de zonde. Dat de weg naar God open is en dat er een nieuwe tijd kan komen. En Jezus, die kende zijn opdracht. Jezus, die kende zijn vader. En dat is zo belangrijk. He, zoals David dat ook deed en de Davidszoon dat ook deed. Weet je wat voor jou ware woorden zijn? Wat zijn jouw ware woorden die jou helpen? Die jou helpen om verder te komen. Ik heb er een paar opgeschreven. Het kunnen woorden zijn die we algemeen kennen, maar die voor jou een specifieke betekenis hebben gekregen. Omdat God ze jou een keer gegeven heeft op een tijd dat het moeilijk was. Of net voordat je door moeilijkheden heen ging. Ik was net 30 toen ik arbeidsongeschikt werd. Ik sprong over een hek en ik sprong mijn enkelbanden af. En dat duurde 2 jaar. Ik kreeg er ook nog een andere ziekte bij. Ik ben bijna 2 jaar thuis geweest. En God had voor die tijd een woord gegeven via iemand. Die wist niet eens waarom. Psalm 32 vers 8. Ik zal u leiden aangaande de weg die gij gaan moet. Mijn oog zal op u zijn. Ik zal u raad geven. Je wil niet weten hoe vaak dat ik gezegd heb: Heer, u geeft mij dat woord. Het staat hier. U zegt dat u me zult leiden. Heer, geef me richting. Wat moet ik gaan doen? Heer, u heeft het beloofd. Dit is uw woord. Heer, ik wil doen wat u zegt. Maar geef me raad. 2 jaar lang. Toen ging er een deur open. Dan ging ik werken bij de hoop. 2 jaar lang. Mensen, er zit zoveel kracht in het woord. In zijn algemeenheid. Maar er zit zoveel kracht in het woord. Dat als jij moeilijkheden op je pad krijgt. En ik denk dat we allemaal moeilijkheden op ons pad gaan krijgen. De Bijbel zegt het namelijk. Het eind van de tijden. Dat er moeilijkheden komen. We zien het gebeuren. En ik zou je aan willen moedigen om die woorden die voor jou tellen, naast de algemene woorden, om die krachtig te verankeren in je binnenste. Zodat als het moment komt dat je een keer bij die puinhopen van je leven zit, dat je je kan sterken in de Heer. Zeggen: Heer, u hebt dat tegen mij gezegd. Heer, dit is uw woord. Heer, geef me raad hoe ik in deze situatie met uw woord kan handelen. Help me om te doen wat goed is. Ik weet niet hoe jullie het ervaren, maar ik vind deze tijd zo complex. Je weet bijna niet meer wat je moet geloven. Of wat je niet kan geloven, omdat er zoveel dingen vervormd zijn. Zoveel dingen tegelijkertijd op ons afkomen, in de wereld veraf, in de omgeving, in de kerk, in de familie, in het eigen gezin. Dat ik soms wel denk van: Heer, kan het niet een beetje minder? Ik kan het niet meer bijhouden. Er gebeurt zoveel. Maar ook dan: Heer, als er zoveel gebeurt, wat moet ik nu doen? Wat komt eerst? Help me, Heer. En een van de teksten die ik nog met jullie wil delen, dat is van een tekst die ook in de Bijbel staat. Colossenzen, wat Paulus dan zegt, van: als er zoveel op je afkomt, laat je dan niet meenemen of in beslag nemen door alles wat er op aarde gebeurt. Maar bedenk de dingen die boven zijn. En dat linkt aan wat Jezus al zei. Zoek eerst het koninkrijk van God. En al het andere volgt. En ik denk dat dat helpt om bij grote moeilijkheden eerst naar boven te gaan. Je uit te strekken naar God. Dat je je sterkt. Dat je je sterkt in de Heer. Dat je hem om raad vraagt. en ook besluit, wat die raad ook is, ik ga hem uitvoeren. En als laatste wil ik jullie bemoedigen. Romeinen 8, vers 37. Ik ga hem ook lezen met jullie, als ik hem zo snel kan vinden. Ik begin even bij vers 31. Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? Als hij die zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons aan hem niet alles schenken? Wie kan Gods uitverkorene aanklagen? God zelf spreekt hen vrij. Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus die gestorven is, meer nog die opgewekt is, aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed? Ellende? Vervolging? Honger? Armoede? Gevaar? Zwaard? Raketten? Er staat geschreven, om u worden wij dag en dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht. Maar, verbindend woordje, dat ontkracht het vorige. Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk, dankzij hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat dood nog leven, engelen nog machten, nog krachten, nog heden, nog toekomst, nog hoogte, nog diepte, of wat er dan ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die hij ons heeft gegeven in Christus Jezus. Amen. Ik wil nog een zegen voor jullie bidden. Vader, we zijn begonnen met zingen dat u goed bent. En u verlangt erna vanuit uw vaderhart ons die goedheid ook te geven. En u weet ook dat deze aarde, deze wereld en hoe wij met elkaar omgaan niet goed is. Zoveel pijn, zoveel verdriet, zoveel conflicten. Zoveel moeilijkheden. Zo ingewikkeld. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaar door u. Want u heeft de wereld overwonnen. U heeft het kwaad overwonnen. En samen met u zijn we ook overwinnaars. En u belooft, u heeft gesproken dat u alles weer nieuw maakt. U heeft gesproken dat u de dingen weer goed maakt. Heer, maar dat gaat dwars de moeilijkheden heen. Zoals u ook door de moeilijkheden heen moest. In Gethsemane, de lijdensweg, het kruis. En ook dat moment dat u eenzaam en alleen aan het kruis hing. En uw vader zweeg. Zodat uw vader nooit meer hoeft te zwijgen als wij roepen. Daar dank ik u voor. Heer, ik bid zo voor deze gemeente. Voor alles wat er op en af komt. In de algemeenheid, in de omgeving, maar ook in hun gezinnen en hun persoonlijk leven. Ik bid, Heer, wees nabij. Geef antwoord als ze tot u roepen. Geef raad als ze u daarom vragen. En help hen om te doen wat u van hen vraagt. Om zo uiteindelijk met elkaar te komen tot die heerlijkheid. Die zo groot is, dat het kwaad er niet tegen opweegt. Heer, we hebben een geweldige toekomst. Maar het zal niet vanzelf gaan. Heer, help ons om vast te houden aan die toekomst. En door de moeilijkheden heen te gaan. Zonder bang te worden, want dat helpt niet. Maar door geloof. Heer, zegen ons met geloof. In Jezus' naam. Amen.